Broeders en zusters, het is voor mij een voorrecht om bij u te mogen zijn. En ook om een aantal van u weer opnieuw te ontmoeten. En speciaal ook mijn goede vriend en broeder en zuster Michael en Ingrid. We zijn heel dankbaar dat we vanmorgen ook in jullie midden van de gemeente mogen zijn. We willen straks samen gaan lezen uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 1. Dus misschien kunt u dat wel opzoeken. Laat ik me ondertussen ook voorstellen. Ik ben Kees van Kralingen en getrouwd met Lydia, die ook hier aanwezig is. Wij hebben drie volwassen kinderen. Wij wonen zelf in Barendrecht en wij zijn lid van de baptistengemeente in Papendrecht. En ik mag ook in die gemeente oudste zijn en daar ook parttime in de gemeente dienen. Daarnaast ben ik nog bezig met wat andere dingen op het gebied van kerk en theologie. Ik ben voorzitter van een groep mensen die heten de Solo 5 Baptisten. Misschien bij sommigen nu wel bekend. En daarnaast ben ik nog betrokken bij een aantal andere kerkelijke organisaties op het gebied van, onder andere op het gebied van uitgeverij en zending. Het is goed om samen ook hier te zijn om naar het woord van God te luisteren. Laten we dat ook gaan lezen. Ik wil met u lezen uit Hebreeën, hoofdstuk 1. Daar gaan we lezen en dan zullen we straks ook nog een stukje verderop uit de brief lezen. Hebreeën 1, vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in de laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt? En verder: ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn? En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij: en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar: die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de Zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aardige grondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen. En ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben? God heeft er bovendien medegetuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. En dan wil ik ook graag nog even doorbladeren naar hoofdstuk 10. vanaf vers 32. Dat is goed om dat ook even te lezen, om wat begrip te krijgen van het thema van deze brief. Vers 32. Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Maar u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard. In de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemel hebt. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Tot zover het woord van God. We willen met elkaar vooral nadenken over het begin van deze brief. Over hoofdstuk 1, de eerste vier versen. Wat eigenlijk de openingszin is van deze brief. Om te begrijpen waar het over gaat, eerst het volgende. Het is ongeveer het jaar 65 na Christus. Na zijn geboorte. Dat betekent dat het ook ongeveer 35 jaar is na de dood, de opstanding en de hemelvaart van onze Heer Jezus. Sommige van de apostelen en de getuigen zijn nog in leven. Maar veel christenen zijn mensen, wat je zou kunnen noemen, van de tweede generatie. Sommige van hen hebben misschien de apostelen gekend. Anderen hebben de mensen gekend die het weer van de apostelen gehoord hebben, wat er met Jezus Christus gebeurd is. En zijn zo tot geloof gekomen. Op dit moment, het jaar 65, staat ook de tempel er nog in Jeruzalem. En de Joodse godsdienst lijkt door te gaan als vanouds. Maar er zijn ook grote aantallen van de Joden tot het geloof in de Heer Jezus Christus gekomen. Wel duizenden, spreekt Handelingen 21, vers 20 erover. En ook vele van de priesters kunnen we in Handelingen lezen. En deze brief die we hier in het Nieuwe Testament hebben, is geschreven aan zo'n groep gelovigen. Vrijwel alleen maar gelovigen uit de Joden. Weliswaar Grieks sprekend. Misschien waren zij verstrooid. Waar ze zich bevonden is niet helemaal duidelijk. Het kan zijn dat het gewoon een groep gelovigen was in Jeruzalem. Het kan ook zijn dat ze in Rome waren. Maar dat maakt niet zoveel uit, want het gaat erom wat de inhoud is van deze brief. Tegelijkertijd weten we ook niet precies wie de schrijver is van deze brief. Heel veel mensen denken dat het Paulus geweest is. Dat zou ook heel goed kunnen, daar zijn best goede argumenten voor. Maar zeker weten doen we dat niet. Maar ook dat is niet primair waar het in deze brief om gaat. Want de reden waarom deze brief geschreven is, is namelijk helemaal niet onzeker. Die wordt namelijk, als je de hele brief leest, glashelder. En het zou eigenlijk goed zijn om de hele brief te lezen. Want wij noemen het inderdaad een brief, dat is het ook. Maar je kunt ook, als je die hele brief leest, ook zien dat het misschien ook wel één hele preek is. Misschien zou ik nu gewoon verder kunnen gaan en de hele brief lezen en dan was ik klaar. Dan had ik mijn preek gehouden. Maar goed, dat gaan we niet doen, want dat zou ook veel zijn. Er wordt heel veel in deze preek, in deze brief gezegd en we gaan alleen naar het begin kijken. Het zou goed zijn om die hele brief te lezen. Dit is een van de boeken, ook in de Bijbel, wat je zegt, ja, wil je het geheel goed begrijpen, moet je hem ook helemaal in één keer lezen. Goed, vandaar dat ik ook in ieder geval een aantal delen heb gelezen. Nou, wat was nou de reden voor het schrijven van deze brief of misschien wel het houden van deze preek? Dat ging er namelijk om dat die groep gelovigen, die hadden namelijk toch de moed enigszins verloren. Of waren liep het risico dat zij de moed wat lieten zakken? Zoals we ook in hoofdstuk 10 gelezen hebben, zij hebben heel veel meegemaakt. Ze hebben ook lijden en verdrukking meegemaakt. Het is niet helemaal duidelijk of dat echt ook fysieke vervolging was. Mogelijk niet. Maar wel waren zij op allerlei manieren onder druk gezet. Om hun geloof. Om hun christen zijn. Nou, dat gebeurde ook op dat moment. Was er ook al vervolging. Misschien niet overal in het Romeinse Rijk. Het was ook wel de tijd ook van keizer Nero in Rome. Die op een gegeven moment ook de christenen is gaan vervolgen. Maar misschien was het op dat moment nog niet helemaal zover. En misschien had deze groep mensen alleen maar last ook van dat ze onder druk gezet werden. Dat ze bespot en gesmaad werden om hun geloof. En tegelijkertijd hadden ze daarin wel stand gehouden. Dat lezen we ook in Hebreeën 10. Maar nu, misschien nadat er een periode van relatieve rust was aangebroken en zij zich afgingen vragen van wat is er toch met ons gebeurd? En wat is onze positie in deze heidense samenleving? Hadden ze toch de neiging om misschien de moed te laten zakken. En ook bracht dat verleiding tot zonde met zich mee. Zoals u ook op een aantal plaatsen in deze brief kunt lezen. Op het moment dat je dan, laten we zeggen, afzwakt in het geloof, dan word je kwetsbaar voor ook allerlei andere verleidingen, ook tot zonde. Om de zaken maar even op zijn beloop te laten. En dat is wat er in deze brief gebeurt. Er waren ook zelfs een aantal mensen die kwamen ook maar niet meer naar de gemeente toe. Daarom schrijft de schrijver ook in hoofdstuk 10, laat de onderlinge bijeenkomsten niet na. En je zou kunnen zeggen, zoals hij ook in hoofdstuk 12 zegt, ze hadden misschien wel slappe handen en knikkende knieën. Na alles wat er zich voorgedaan had in hun leven, stonden ze daar misschien wel met knikkende knieën. In die heidense samenleving waarin ze zich bevonden. Want de samenleving van toen is ook misschien wel heel erg, lijkt heel veel op de samenleving van nu. Natuurlijk niet in termen van de techniek en alle middelen die we ter beschikking hebben. En een prachtig gebouw en goede stoelen, zoals we net gehoord hebben, die we hier hebben. Maar in allerlei opzichten, als het gaat om de geestelijke werkelijkheid van de samenleving waarin die mensen zich bevonden. Een seculiere maatschappij waar het geloof in Christus een minderheid was. Daarin hadden deze mensen het heel moeilijk. En dan gaat de schrijver, gaat dus deze brief aan deze mensen richten. En wat gaat hij doen? Hij gaat een heleboel dingen doen. Hij gaat hen onder andere ook een aantal ernstige waarschuwingen geven. In deze brief kun je zien dat misschien wel de meest krachtige en indringende waarschuwingen gegeven worden aan de gemeente. En u weet dat misschien wel ook als je sommige gedeelten leest, die kunnen ook ons, laten we zeggen, misschien wel heel erg raken. Misschien ook wel met schrik vervullen. Als je denkt aan sommige passages, Hebreeën 6, het slot van Hebreeën 10, 12. Ook is er een krachtige oproep om standvastig te blijven, om het geloof niet los te laten. Dat hebben we ook gelezen in hoofdstuk 10. Werp je vrijmoedigheid niet weg, maar blijf standvastig. Ook zijn er heel veel concrete oproepen. Ook in hoofdstuk 10, daar vind je op een gegeven moment vanaf vers 19 een aantal keren allerlei oproepen die beginnen met laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Laat ons onze belijdenis vasthouden. Al dit soort oproepen vinden we in deze brief. En je kunt zeggen dat, als je het allemaal samenvat, zijn er eigenlijk twee onderdelen in deze brief. Er is een uitleg vanuit de achtergrond van deze mensen, vanuit hun Joodse achtergrond, waarom zij juist niet zouden moeten teruggaan naar het Joodse geloof. Want dat was wat een aantal mensen misschien wel wilden. Van, ja, laten we misschien gewoon maar teruggaan naar waar we vandaan kwamen, want dan hadden we het goed. In die tijd was namelijk het zo dat het Joodse geloof, het Jodendom, was in het Romeinse Rijk een geaccepteerde godsdienst. Dan had je, als je Jood was, had je in dat opzicht, in die tijd, geen problemen. Dat dat later anders is geworden is een ander verhaal, maar op dat moment was dat geen probleem. En die mensen hadden dus de neiging om te zeggen, misschien moeten we gewoon maar teruggaan naar waar we vandaan kwamen. Laten we dat geloof in deze Jezus deze misschien wel in het Romeinse Rijk hele controversiële figuur, laten we dat in ieder geval maar loslaten. Hij is wel een Jood, hij komt uit het Joodse volk voort, maar laten we hem maar loslaten. En dan gaat de schrijver natuurlijk in heel deze brief duidelijk maken van, beste mensen, dat is ondenkbaar dat je dat zou doen. Als je ook maar enigszins beseft wie Jezus Christus is, dan is dat het laatste wat je moet doen. En dan gaat hij dat natuurlijk toepassen en ook met allerlei vermaningen. En dat zal vooral aan het eind van de brief duidelijk worden. Betekent dus ook dat tegelijkertijd dat deze brief, omdat de schrijver heel diep ingaat, ook op de achtergronden van deze gelovigen, misschien wel het mooiste en het indringendste commentaar is ook op het Oude Testament, wat we in het Nieuwe Testament hebben. Nou, dat weet u, heeft de brief natuurlijk altijd wel eens een keer gelezen. Nou, waarom is dit nu ook voor ons van belang? Waarom zouden wij nu aandacht moeten besteden aan deze brief? Nou, wij leven, zoals ik al zei, in een samenleving die in wezen misschien wel niet zo heel veel anders is dan de mensen van toen, dan de wereld waarin die mensen leefden. Er kunnen ook allerlei redenen voor zijn om te zeggen van, als wij tot geloof gekomen zijn, van ja, wat heeft dat ons gebracht? Als we naar onszelf kijken en we kijken naar de wereld om ons heen. Een wereld die zich volstrekt niets gelegen laat liggen aan het evangelie. Een wereld die daarin totaal onverschillig is. En die het inderdaad misschien wel vooral onverschilligheid laat zien ten aanzien van het evangelie. Op zijn best nog, maar op zijn slechtst ook verachting, spot, haat. Wat ook van voren komt, het evangelie, het geloof moet maar op zijn minst teruggedrongen worden achter de voordeur van onze huizen. Dat is wat er gebeurt. En als je dan beseft, hè, dat we het hier vanmorgen als gemeente heel goed met elkaar kunnen hebben, maar morgen sta je gewoon weer in die samenleving, dan kun je wel eens afvragen, ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Wat voor impact maken wij op deze wereld? Kan je dat niet de moed in de schoenen laten zingen? Zouden je knieën ook niet een beetje gaan knikken daarvan? Zou dat niet heel gemakkelijk kunnen gebeuren? Ook als we naar de situatie kijken van de christelijke kerk in Nederland, buitengewoon verdeeld, gefragmenteerd aan alle kanten, het aantal verschillende opvattingen over van alles en nog wat neemt alleen maar toe, de variatie neemt toe. Zoals dingen nog een beetje duidelijk waken in de tijd van verzuiling, zo'n 40, 50 jaar geleden, dat is verdwenen. Er is een enorme verwarring, zou je kunnen zeggen. En daar zitten we dan als gemeente hier in Doornhoek. Wat zullen wij dan zijn en doen? Is dit niet om gewoon de moed te verliezen? En ook als we misschien wel in onze eigen gemeente kijken, misschien zijn er ook wel dingen die ons de moed benemen. Als we ook kijken naar wat er bij ons kan gebeuren. Als we kijken naar onze gezinnen, onze kinderen. Als we zien wat er gebeurt met onszelf. Dan kunnen er allerlei ontwikkelingen zijn, als we eerlijk zijn, die ook ons de moed kunnen benemen. En misschien moeten we wel heel eerlijk zijn en vooral ook allereerst naar ons, naar mijn eigen leven teruggaan. En kijken, wat is er nou in mijn leven waar ik misschien ook wel me diep zorgen over moet maken. Wat me misschien ook wel de moed kan laten verliezen. Er zijn talloze redenen waarom dat kan. En dan is deze brief precies wat wij nodig hebben. Want wat de schrijver hier gaat doen is de enige remedie geven tegen deze vorm van ontmoediging. Tegen al deze redenen om de moed maar te laten zakken. En dan is er in feite volgens de schrijver van deze brief maar één enkele remedie. En dat is een boodschap, nee, meer dan een boodschap, dat is een persoon. Dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij zal het later ook zeggen, laten wij dan zien op Jezus Christus, de overste leidsman en de voleinder van ons geloof. Dat is, zou je kunnen zeggen, ook een climax die in hoofdstuk 12 naar voren komt. Maar laten we eens even kijken ook hoe de schrijver dat introduceert in deze brief, in die eerste vier versen. Want in wezen legt de schrijver al zijn hele boodschap neer in de eerste vier versen van het eerste hoofdstuk van deze brief. Hij zegt, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Die hij erfgenaam heeft gemaakt van alles door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand gebracht had, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Dat is de openingszin, dat is één zin in het Grieks. Wij hebben wat opgeknipt, maar het is één zin in het Grieks. Dat is waarin de schrijver meteen de boodschap neerlegt. En dan zien we al in de allereerste plaats dat God dus spreekt. Dat Jezus Christus de persoon is door wie God spreekt. Het gaat om de openbaring van God, het gaat om de persoon van Jezus Christus. Daar moeten wij ons op concentreren. En God heeft namelijk door hem zich geopenbaard, maar vooral ook gesproken. Dat is waar de schrijver hier al direct de nadruk op legt. Het is interessant om te zien dat de schrijver dus helemaal niet aan de orde stelt of God wel bestaat. Wat natuurlijk in deze tijd een gesprekspunt kan zijn met de wereld om ons heen. Maar de schrijver gaat daarvan uit. God is er. Hij bestaat. En hij spreekt. En hij sprak er zelfs ook al voordat wij er waren. Want we lezen in de Bijbel natuurlijk dat God sprak. Er zij licht en er was licht. En God zei dat op een moment dat de aarde er nog niet was, laat staan dat wij er al waren. Dat betekent dus dat het spreken is iets dat bij God hoort en dat God zelf gegeven heeft. Ik weet niet of u zich dat wel eens gerealiseerd heeft, maar dat ook taal en spreken zijn een schepping van God, zijn iets wat bij God hoort. En dat bestond er al, dat is iets wat God gegeven heeft, voordat wij er waren. Sterker nog, Gods spreken is ook Gods handelen. Want God zei, er zij licht en er was licht, lezen we. Als God spreekt, doet hij ook iets. Hij handelt ook. En dat is wat de schrijver van deze brief al meteen neerzet. En dat is al meteen iets, een claim, een waarheid die ons al direct een enorm stuk bemoediging geeft. Want wij hebben een God die er al was voordat wij er waren. Die al gesproken heeft voordat wij er waren. Die de taal ook aan ons gegeven heeft. Die zich geopenbaard heeft. Die handelt. En dan zien we ook, waar de schrijver natuurlijk dan verder op ingaat, dat God spreken gaat ook door. Dat begon niet alleen bij de schepping, maar dat ging ook door in de loop van de tijd. Dat gaat voort ook. En we hebben het verslag daarvan in wat wij dus het Oude Testament noemen. En dat begon langzaam maar zeker. Het was ook in die tijd wat sporadisch, bij wijze van spreken niet iedere dag. De informatie die God ons gaf was ook, ging ook in stukjes en beetjes, al naar gelang de mensen dat konden gaan bevatten. En wat heeft God nu vooral ook laten zien? God heeft namelijk ook gesproken, weer opnieuw, na de zondeval. Nadat de mensheid, de eerste mensen, God vaarwel hadden gezegd. Die rampzalige gebeurtenis. Toen heeft God ook weer opnieuw gesproken en heeft hij gezegd, Adam, waar ben je? Die woorden alleen al, het feit dat God dat uitsprak, was ook al zo'n indrukwekkend gebeuren. Dat God de mens niet liet gaan, maar hen opzocht. En hen zijn verlossingsplan heeft geopenbaard. We zien dat al in de, wat we wel noemen, de moederbelofte in Genesis 3, vers 15. Maar daarna gaat het verder. God spreekt tot de mensen. God spreekt tot Noach. God spreekt tot Abraham. En God gaat verder met Isaac, met Jacob, met zijn kinderen, met het volk Israël. En hij spreekt ook uiteindelijk door Mozes op de Sinaï. Hij spreekt zelfs rechtstreeks tot het volk in hoorbare, verstaanbare taal vanaf de berg Sinaï. En daarna gaat het steeds verder. Ook door middel van allerlei mensen, priesters, profeten, koningen. En vooral ook door de profeten spreekt God door hen. Dat staat hier er ook. Op allerlei wijze gebeurde dat. En het plaatje, je zou kunnen zeggen, werd steeds meer compleet. Als je ook kijkt naar Abraham, waar God rechtstreeks tot hem sprak, hem ook machtige, rijke, heerlijke beloften gaf over de toekomst van zijn verlossingsplan. Maar als je dan verder gaat lezen in het Oude Testament en je komt bij Jesaja, dan lees je nog veel meer over de verlosser en het begrip wat Jesaja had van de komende Messias en wat zijn werk zou zijn. Dan lezen we daar steeds meer over. En dan uiteindelijk vinden we natuurlijk de climax in de persoon van Jezus Christus, door wie God spreekt. En dat is het enorme contrast wat hier ook geschilderd wordt. God heeft op allerlei manieren gesproken. Tot de vaderen, voorheen. Maar nu, in deze laatste dagen, heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. Dat is niet alleen de climax, maar ook een enorm contrast. Hij heeft tot de vaderen gesproken, maar nu tot ons. Hij heeft door vele profeten gesproken, maar nu spreekt hij door één persoon. Dat is door Jezus Christus, door de Zoon. Nu, in deze laatste dagen. In deze laatste dagen, zoals de Bijbel dat vaak deze woorden gebruikt, namelijk in de laatste periode, na de komst van Jezus Christus en tot aan zijn wederkomst. En dan spreekt God in de Zoon. En het is goed om te zien dat in het Grieks ontbreekt dat lidwoord. Wij hebben hier gezegd ook in de Zoon. En dat is goed natuurlijk, want in zekere zin gaat het ook om natuurlijk Jezus Christus, om de Zoon van God. En hij is de enige Zoon van God. Dus op zich is dat een waarheid. Maar in het Grieks staat het woordje de er niet bij. Er staat eigenlijk, God heeft gesproken in Zoon. De vraag is hoe je dat dan moet opvatten. Dan gaat het dus echt om wie Jezus Christus is. Hij is Zoon. En dan gaat het om alles wat hij is, ook als de Zoon van God. Dan gaat het niet alleen om zijn persoon, maar ook om zijn werk, om wie hij is. Om wie hij al was van voor de grondlegging der wereld. Hij is van eeuwigheid af God. Maar hij is ook in deze wereld gekomen, als baby geboren. Hij heeft zijn leven geleid op deze aarde. Hij heeft geleden, is gestorven, begraven. En hij is opgewekt in dat alles wat Jezus Christus is en wat hij gedaan heeft, daarin spreekt God. In al die dingen. Dat is wat op die manier de schrijver wil uitdrukken. Dus in dat opzicht wordt het contrast ook nog sterker. Je kunt dus ook zeggen dat Jezus Christus is niet de zoveelste profeet. En nadat we alle profeten gehad hebben, misschien wel van Samuel af tot en met Jesaja, Jeremia, Ezechiël en dan uiteindelijk Maleachi. En dan uiteindelijk dan een tijd niks. En dan komt de volgende profeet en dat is Jezus. Hij is helemaal niet de volgende profeet in dat rijtje. Nee, hij is de ultieme profeet. Hij is de climax, de Zoon van God die de werkelijke profeet is. Die vervult alles wat de profeten gesproken hebben. In dat opzicht kun je ook zeggen dat Gods openbaring in Jezus Christus is niet het duizendste stukje in een puzzel van duizend stukjes. Zoiets van nu is het compleet met Jezus Christus. Nee, Jezus Christus is de hele puzzel. Hij is alles. Hij geeft niet de openbaring, hij is de openbaring. En daarom, nu wij dat getuigenis van Jezus Christus ook hebben in de Bijbel, is het zo dat er geen vervolg meer kan zijn. Er kan ook geen vervolgboek meer zijn. Als we even denken aan de Mormonen die naast de Bijbel, die ze ook gebruiken, het boek van Mormon nog hebben. Dat kan helemaal niet, want Jezus Christus is de ultieme openbaring van God. En op gelijke wijze geldt zoiets dergelijks ook voor de islam. Waar eigenlijk gezegd wordt dat Mohammed een veel grotere profeet is dan Jezus Christus. Als we zo op deze manier de Bijbel lezen, kan dat dus helemaal niet. Jezus Christus is de ultieme profeet. Hij is degene in wie God zijn ultieme openbaring gegeven heeft. En Christus gaat alles te boven als openbaring van God. Hij is superieur. Hij is volledig. Niets kan daar meer op volgen. En dat geldt ook voor wat betreft de bestemming van deze boodschap, namelijk aan ons. Aan ons, aan gelovigen, gelovigen uit de Joden, zoals die geadresseerden van deze brief, maar ook de gelovigen uit de heidenen. En hij is de ultieme persoon, de Zoon van God. Wat dat betreft kun je het ook vergelijken natuurlijk met een hele spannende thriller, hè, een detective of zo. Als je die leest, hè, lange tijd weet je helemaal niet wat de uitkomst zal zijn. En pas aan het eind, in de meeste gevallen, wordt duidelijk hoe de climax in elkaar steekt. En wie het gedaan heeft, of wat de uitkomst is. En op het moment dat je dat dan gelezen hebt, dan meet je het. En dat betekent ook, dan kun je dat boek, bij wijze van spreken, nooit meer op dezelfde manier lezen als dat je het de eerste keer gelezen hebt. Want nu weet je het al. Je weet al de uitkomst. Je hebt al op de laatste bladzij gekeken. Je bent al zo ver gekomen. Kijk, en zo is het ook met ons met het lezen van de Bijbel. Wij kennen ook het hele verhaal al, zou je kunnen zeggen. Wij kennen de uitkomst al. En daarom is ook aan ons de vraag, beseffen wij het voorrecht wat wij hebben? Het voorrecht ook wat wij hebben boven gelovigen, ook uit het Oude Testament. En dat is in wezen ook een argument wat de schrijver dus hier gebruikt. Van beste broeders en zusters, jullie lopen het risico dat je zegt, hè, wij laten het geloof maar zakken, wij laten het maar voor wat het is. Wij verliezen de moed. Maar beseffen jullie het enorme voorrecht wat je hebt? Zoiets van, hoe kun je dit overwegen om terug te gaan naar wat er geweest is? Want je bent onderdeel geworden, je bent betrokken eigenlijk bij deze climax in de Heer Jezus Christus. Je hebt de vervulling daarvan gezien. Hoe zou je dan daarachter weer terug kunnen gaan? Dan ben je een enorme stap terug aan het doen. Dat kan helemaal niet. En dat is ook het voorrecht wat wij nu hebben, ook als gemeente nu. In het jaar 2013. Nou, dan gaat de schrijver van deze brief ook verder. Hij zegt dus niet alleen dat God gesproken heeft, maar hij gaat verder uitleggen wie Jezus Christus is. Want Jezus Christus is ook de persoon, in de tweede plaats, door wie God de wereld geschapen heeft en in stand houdt. Dus Jezus Christus is de persoon door wie God gesproken heeft, maar in de tweede plaats ook degene door wie hij de wereld geschapen heeft en in stand houdt. Want dat zegt hij namelijk in dan de verse 2 en wat er verder volgt. In wezen gaat de schrijver totaal 7 dingen zeggen over Christus. 7 dingen in vers 2 tot en met 4. De eerste 4 daarvan die slaan dus op mijn tweede punt, namelijk dat hij de schepper is en de onderhouder is van alle dingen. En de laatste 3 dingen zijn dan ook het laatste en het derde punt. Namelijk dat Jezus Christus ook degene is die ons volkomen reinigt en redt en herstelt. Maar goed, eerst, Jezus Christus is de persoon door wie God de wereld geschapen heeft en in stand houdt. En daar zegt hij dus 4 dingen over. Allereerst, dat Christus de eigenaar is van alle dingen. Hij is de erfgenaam van alles. In vers 2. Dat betekent ook dat Jezus Christus ook de unieke persoon is om wie de hele geschiedenis draait. De hele wereld bestaat er vanwege hem. En hij is de erfgenaam van alle dingen. Wat ook betekent, hij is de eigenaar van alle dingen. Er zit hier ook al een toespeling in op wat we ook lezen in Psalm 2. Dat God ook zegt tegen de persoon, tegen die messiaanse figuur die in Psalm 2 getekend wordt. Ik heb de heidenen tot uw erfdeel gegeven en de einde der aarde tot uw bezitting. Alles behoort aan Christus toe. En dan mogen we ook weten natuurlijk dat wij ook met hem mogen erven. Als wij bij Christus horen, dan mogen wij ook samen met hem erven. Dat is de boodschap ook en dat is ook weer een reden om te zeggen van, beste mensen, besef wat je in Christus hebt. Hij is de eigenaar van alle dingen. Vervolgens zegt de schrijver dan ook dat hij, gaat hij als het ware terug en hij zegt hij is ook de schepper van alle dingen. Want hem behoren alle dingen toe, om de reden dat hij ook alles geschapen heeft. Dat wordt op andere plaatsen in de Bijbel ook heel erg duidelijk gemaakt. Alles is door hem geschapen, zegt Paulus ook in de Colossenzenbrief. Hij zegt zelfs erbij, alles is door hem geschapen en ook voor hem geschapen. Daar komen die twee dingen dus bij elkaar. Hij is het begin en het einde. Hij is de eerste en de laatste. En hij zal alles voltooien. En dan zegt de schrijver ook dat hij, Jezus Christus, ons laat zien wie God werkelijk is. Want dan zegt hij ook in vers 3, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. En hier worden twee bijzondere woorden gebruikt die je ook alleen maar op deze plaats in het Nieuwe Testament vindt. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. En dat moet je goed begrijpen, dat is veel meer dan alleen maar een reflectie. Wij kunnen bijvoorbeeld licht laten vallen op een glimmende muur en dan zien we eigenlijk dat licht als het ware teruggekaatst worden. Dat wordt gereflecteerd. Maar die muur, als het ware, is daarin helemaal passief. Die doet daar niks aan toe of af, zou je kunnen zeggen. Maar zo moeten wij Christus niet zien. Het is niet zo dat Jezus Christus alleen maar een mens is die op wie de heerlijkheid van God valt en dan van hem terugkaatst, maar alsof hij zelf daar niet bij betrokken is. Nee, hij zelf met heel zijn persoon, met zijn wezen, met zijn werk, met alles wat hij is en doet, laat zien wie God is. Hij is God zelf. Dat is ook het woord wat daar gebruikt wordt. Dus het is veel meer dan alleen maar een soort van passieve reflectie. Hij zelf is het licht. Hij is het licht der wereld, weten we. Hij geeft licht. Hij is namelijk ook degene die in onze harten geschenen heeft met dat licht. Zoals Paulus dat ook zegt. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Hij is degene die, ja, ook in uw en mijn hart geschenen heeft. Beseffen wij dat? Weten wij dat? Is dat ook iets wat ons morgenochtend ook moed geeft en kracht geeft om in deze wereld te staan en te werken? En ook dat licht van hem te verspreiden. Hij is ook de precieze afdruk van het karakter van God. Hij is de afdruk van zijn zelfstandigheid, van het feit dat God in en door zichzelf bestaat en niemand nodig heeft. Zo is Jezus Christus ook, laat hij dat zien, dat hij ook in dat opzicht God zelf is en onafhankelijk is. Het is ook een manier om uit te drukken dat hij werkelijk God is, in zijn wezen en in zijn werk. En beste broeders en zusters, beseffen wij dan ook dat als wij dat getuigenis van Jezus hebben, dat verslag ook hier in de Bijbel, dat wij dus daarin ook God zelf zien. Want dat is wat Jezus laat zien. Daarom is het ook zo'n voorrecht dat Jezus zelf dat gezegd heeft. Toen Filippus, een van de discipelen, hem vroeg van toon ons de Vader. Dan zegt Jezus tegen hem van als je mij gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. Met andere woorden, besef je het voorrecht wat je hebt, Filippus. Hij heeft de Vader gezien. Iets wat in vroeger tijden ondenkbaar was. Mozes wilde namelijk op een gegeven moment God zien. En God kon hem niet direct zichzelf laten zien, maar kon alleen indirect zijn heerlijkheid aan Mozes laten zien. Maar Jezus zegt tegen Filippus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En dan is ook daarvoor het argument ook weer tegen die mensen aan wie die brief geschreven is. Beste mensen, beseffen jullie ook het voorrecht wat je hebt? Je hebt Jezus gekend en zo dicht ben je bij Jezus geweest. Misschien waren er wel mensen bij geweest die hem nog wel gezien hebben. Dat zou kunnen. Maar ze hebben in ieder geval ook de apostelen gekend. Of mensen die de apostelen weer gekend hebben. Het waren eigenlijk gelovigen, zou je kunnen zeggen, van de tweede generatie. Ze hebben er zo dichtbij gestaan. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, broeders en zusters, ja, wat betekent dat dan voor ons? Maar beste mensen, wij staan daar eigenlijk helemaal niet veel verder bij vandaan. Want wij hebben het woord van God, wij hebben dat betrouwbare verslag van de getuigen. Je kunt zeggen, wij zijn eigenlijk ook niet verder verwijderd van Jezus Christus dan de tweede generatie gelovigen in die tijd. Want we hebben dat verslag hier. Dus wij staan ook zo dicht nog bij Jezus Christus. Beseffen wij dat? En dat wij dus ook in dat opzicht dat voorrecht hebben wat ons moed en kracht mag geven. En tenslotte onderhoudt Christus ook het hele heelal, zoals ook hier staat. Die alle dwingen draagt door zijn krachtig woord. Simpelweg ook door zijn woord. Hier heb je weer ook het woord, het spreken. Het spreken van Christus houdt deze wereld in stand. Alles. Als we denken over de moderne wetenschappen, wat wij kennen over het heelal. Vanaf het meest ver verwijderde sterrenstelsel, waarvan er miljarden zijn in dit heelal. Tot en met het heel meest kleine, minuscule, elementaire deeltje waarover de fysici praten. Dat alles houdt Jezus Christus in stand door zijn woord. Hij is het die dat doet. Gelooft u dat? Geloof ik dat? Dat is wat de Bijbel ons hier zegt. En dat besef is ook opnieuw iets wat ons kracht en moed mag geven. Je zou kunnen zeggen, in dat opzicht is Jezus Christus dus zowel de schepper als degene die alles onderhoudt en degene die alles tot het doel waartoe hij bestemd heeft zal brengen. En dat mag ons motiveren. Dat mag ons kracht geven. Je kunt dat vergelijken met een voorbeeld uit de industrie van lopende bandwerk. Vroeger was het namelijk zo, op een gegeven moment begon men namelijk dus lopende bandwerk uit te vinden. Stel je even voor, een autofabriek. En er kwam op een lopende band kwam dus zo'n auto voorbij, of wat een auto moest gaan worden. En er waren dus mensen die op een gegeven moment niets anders deden dan alleen maar op een gegeven moment het stuurwiel in die auto zetten. En niks anders dan dat. Dag in, dag uit. Nou, op een gegeven moment kwam men er namelijk achter dat dat helemaal niet motiverend is. Want die mensen, bij wijze van spreken, hebben die helemaal nooit een echte auto gezien. Nou ja, misschien wel op straat natuurlijk, maar ze zagen nooit het product van hun handen. Dat zagen ze nooit. Totdat ze op een gegeven moment bedachten van nee, dat moeten we anders gaan doen. We laten een team van arbeiders, laten we gewoon met die lopende band meelopen. En die beginnen als het ware met helemaal niks of met een aantal onderdelen. En aan het eind staat daar een echte auto. Die rijdt en die werkt. En dat is motiverend. En zo kun je ook zeggen, zo mogen wij zien dat wij het hele plaatje kennen ook in de Bijbel. En dat motiveert, dat stimuleert, dat mag ons geloof kracht geven. Nou, hij is dus ook niet alleen de persoon door wie God spreekt, de persoon door wie God de wereld geschapen heeft en in stand houdt, maar hij is ook degene die ons volkomen reinigt en herstelt en redt. Want dan gaat de schrijver namelijk verder. Hij heeft de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand gebracht. Want dat is namelijk wat nodig was. Want zoals ik al eerder gezegd heb, wij hebben God met onze voorouders de rug toegekeerd. Ondenkbaar eigenlijk als je dit allemaal leest en hoort en wat we al eerder gehoord hebben. Hoe is het mogelijk dat dat gebeurd is? Maar het is gebeurd. Maar dan in Gods oneindige wijsheid, genade, liefde gaat God zelf redding geven en herstel geven. En ook dat doet hij in zijn Zoon Jezus Christus. En die reiniging is ook een beeld wat natuurlijk gebruikt wordt ook in de Hebreeënbrief, ook omdat nou teruggegrepen wordt op de Oud-Testamentische eredienst, waar ook reiniging een belangrijke rol speelde en reinheid. Reinheid is ook een beeld van onze totale verlossing. Hij heeft ons gereinigd. En dat heeft hij door en door gedaan. En dat is ook iets wat door en door moet gebeuren. Ik heb vroeger jarenlang in het wetenschappelijk onderzoek van wasmiddelen gewerkt bij Unilever. En ik weet niet of u dat weet, maar het materiaal wat wij dragen, katoen, is een ontzettend ingewikkeld, complex, poreus materiaal. En als u daar een vlekje op heeft en u laat dat een tijdje zitten, dan dringt dat door helemaal diep tot in de poriën van het weefsel. En om dat te reinigen is een hele grote klus. En ik kan u verzekeren, daar ga ik het nu niet over hebben, maar dat een hele interessante wetenschap is. Veel interessanter dan je zou denken. Maar het is heel moeilijk. Daarom heb ik daar jarenlang mijn brood mee kunnen verdienen. Maar dit is een beeld, een veel sterker beeld nog van wat de zonde zo diep in ons allen doorgedrongen is. En wij moeten daarvan gereinigd worden tot in de diepste poriën van ons wezen. Maar dat is wat Jezus Christus ook
volledig en volkomen gedaan heeft door zijn offer aan het kruis. Hij heeft ons gereinigd, zo grondig, van alles wat ons verontreinigt. En daarom kunnen wij weer tot onze bestemming komen. En ook alleen zo kunnen wij weer God kennen en in gemeenschap met God samen zijn. En hij heeft dat gedaan. En daar gaat de schrijver van de Hebreeënbrief gaat dan later nog uitvoerig op in. Hij gaat uitleggen hoe dat precies tot stand is gekomen. Hoe Jezus Christus daarin de vervulling is van de oud-testamentische eredienst. Maar dan komt dus de climax, want Jezus Christus heeft dat offer gebracht, heeft die reiniging volbracht, voor eens en voor altijd. Dat is wat de schrijver later, hij zal dat wel 4, 5, 6 keer herhalen, in de hoofdstukken 8 tot en met 10, hij heeft dat voor eens en voor altijd gedaan. Daarom, en dat zegt de schrijver dan ook, daarom is er nu ook nooit meer enig ander offer nodig. Er kan ook nooit meer enig ander offer gebracht worden. Want het offer van Jezus Christus is volledig volbracht. Hij heeft alles volbracht. Er kan en er is dus ook nooit meer enig ander offer nodig. En hij is die verlosser die dat voor ons, voor u en voor mij gedaan heeft. Gelooft u dat? En dat mag ons ook opnieuw moed geven. Als we zelf ook te kampen hebben met onze zwakheid, onze zonde, onze schuld, die we ook nog telkens opnieuw hebben. Ook als christenen zijn we nog niet volmaakt. Maar beseffen we dan wat Jezus Christus gedaan heeft, dat hij dat volkomen gedaan heeft. Dat hij ons tot in onze diepste poriën reinigt en gereinigd heeft. En dat dat zichtbaar zal worden op een dag. Als wij voor hem verschijnen, zoals Paulus zegt, hij zoekt de gemeente voor God te plaatsen, voor Christus te plaatsen, zonder vlek, zonder rimpel. Dat is wat God zal doen. En dat mag ons ook ons geloof versterken. En dan zegt hij er nog iets anders over. Hij heeft zich ook gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij kon dat zelf doen. Hij heeft alles volbracht. Hij had het recht om daar binnen te gaan. In de echte tempel, in de echte tabernakel, dwars door het voorhangsel heen, waar menselijkerwijs gesproken geen mens binnen kon gaan, wat gesymboliseerd werd doordat de hoge priester daar maar 1 keer per jaar naar binnen mocht gaan. En dan daar bij wijze van spreken weer snel uit moest gaan. En hij kon alleen maar met het offer komen. En het was niet voldoende, het was niet effectief. Hij moest dat ieder jaar weer opnieuw doen, zegt de schrijver later in deze brief. Maar Jezus Christus heeft dat voor eens en voor altijd gegaan. Hij is daarin binnen gegaan. En hij heeft dat volkomen volbracht. En hij is daar nu. En niet alleen passief. Hij denkt daar nog steeds aan u en aan mij. Want de schrijver maakt ook duidelijk. Hij is daar altijd om voor ons te bidden. Dat is wat hij daar doet. En dan het laatste punt is eigenlijk dat de schrijver dan ook duidelijk maakt in vers 4. Dat Jezus Christus ook veel meer is dan de engelen. En dan zou je zeggen, ja, hé, waarom moet dat er nu bij? Nou, de schrijver die voegt dat er namelijk bij, omdat die gelovigen uit de Joden, die dus opgegroeid waren, ook in het Joodse geloof, met ook het Oude Testament, en daarin wordt ook op een aantal plaatsen gesproken dat de engelen ook een hele belangrijke rol speelden. En zeker ook in de Joodse geloofsbeleving, zeker ook in die tijd, speelden engelen een buitengewoon belangrijke rol. Want er staat namelijk ook in hun geschriften in de Bijbel ook, dat ook de engelen een rol speelden bij het geven van de wet op de Sinaï. En ook dat de engelen een rol hebben gespeeld bij de uittocht uit Egypte. Dus je zou kunnen zeggen, de engelen speelden een rol zowel in de openbaring van God, maar ook in de redding die God gaf. Maar dan zien we opnieuw weer dat de schrijver zegt, nee, de climax, de werkelijkegene die superieur is, is Jezus Christus. Hij is ook nog veel meer dan de engelen. Want hij heeft een naam ontvangen die geen engel ooit ontvangen heeft. Namelijk de Zoon van God. En de schrijver gaat dat verder uitwerken in de rest ook van hoofdstuk 1. En hoofdstuk 2, daar kom je dat aan de orde. Dus ook dat geldt voor Jezus Christus. Hij heeft een naam ontvangen is die boven alle naam is van engelen. Hij is boven alle andere machten en krachten en wat je maar kunt bedenken. En dat is de Zoon van God. Dat is onze redder en onze verlosser. En dat moesten de mensen daar aan wie deze brief geschreven is beseffen. En dat moeten wij ook beseffen. Dat mogen wij beseffen. Wat dat betreft is het ook goed om te beseffen dat soms wordt er ook in onze wereld wel eens gesproken, als wij ook als christenen, als evangelische christenen, denken over alles wat er in deze wereld gebeurt, dan hebben we het er vaak ook over dat, ja, we leven in een donkere wereld. De Satan gaat rond als een briesende leeuw. En dat is natuurlijk waar, want dat staat in Gods woord. Maar soms wordt het wel eens zo voorgesteld dat Satan zo machtig is dat het eigenlijk lijkt alsof er twee goden zijn. Er is Christus en er is Satan. En ze zijn in een gevecht op leven en dood gewikkeld. En als wij naar de wereld om ons heen kijken, is het misschien nog maar de vraag wie er zal gaan winnen. We weten dan uiteindelijk als christenen, ja, uiteindelijk zal Jezus overwinnen. Maar beste broeders en zusters, dat is uiteindelijk, als je niet oppast, is een soort dualisme, is een soort heidense godsdienst die gewoon niet in overeenstemming is met dit woord van God. Want Jezus Christus heeft overwonnen. Hij heeft dat al gedaan aan het kruis. Hij heeft zelfs, zoals Paulus zegt, de machten en de krachten en de oversten van deze wereld, de machten van de duisternis, heeft ze voor schande gezet. Hij heeft de spot met ze gedreven. Aan het kruis. Dat is wat hij gedaan heeft. Hij heeft dus een naam ontvangen die ook superieur is aan ook alle engelen. En ook aan alle duistere machten. En dat is wat wij moeten vasthouden. Dat is wat ons ook moed en kracht moet geven, ook in deze wereld. Ook in deze wereld waarin de zaken zo op een spits gaan komen. Nou, dit is nu de persoon door wie God gesproken heeft, door Jezus Christus. Hij heeft door hem gesproken. Hij houdt de wereld tot stand. In stand heeft de wereld geschapen. En hij is de enige waarachtige redder en verlosser. Hij is onze hoogste profeet. Onze hoogste koning, onze hoogste leraar. Onze priester, onze hoge priester. Die alles regeert. Dit is Jezus Christus. En beste vrienden, als er iemand hier is van u die nog nooit in geloof tot deze persoon, tot deze Zoon van God gekomen is, tot Jezus Christus gekomen is, in geloof en vertrouwen, weet dan en besef dan dat het ook deze Zoon van God is die hier ons geschilderd is. Dat u hem verwerpt. Dat is wat u doet als u hem nog steeds verwerpt. Maar ook, beste broeders en zusters, als uw geloof koud is geworden, als uw geloof verzwakt aan het worden is, als u de moed dreigt te verliezen, weet dan ook dat het geloof is in deze Heer Jezus Christus dat u bezig bent kwijt te raken. En als u gelooft, overweegt het geloof op te geven, besef dan dat dit is wat u opgeeft. Als u die verleiding hebt en u denkt, misschien moet ik het maar laten zitten, weet dan dat dit het is wat u dus opgeeft. Tegelijkertijd, beste broeders en zusters, als we dit geloof toch in onszelf herkennen, misschien wel in de kiem, misschien wel bevochten, dan mag ook deze boodschap van wie deze Jezus Christus is, u nu door de kracht van God, door de kracht van zijn geest, bemoedigen om door te gaan, om vol te houden, om te volharden. En dan mag de schrijver ook op een gegeven moment aan de Hebreeën zeggen, ik moet jullie zo waarschuwen, maar ik weet, jullie zijn mensen, jullie zullen het niet loslaten. Omdat Jezus Christus God is en getrouw is en zijn werk zal volbrengen. Amen. Zullen wij bidden en danken.